Lezen we Gods woord uit Ezechiël 36, vers 16 tot en met 38.
Wijders geschiedde des Heeren woord tot mij, zeggende: Mensenkind, het huis Israëls, als zij in hun land woonden, toen verontreinigden zij datzelfde met hun weg en met hun handelingen. Hun weg was voor mijn aangezicht als de onreinigheid eener afgezonderde vrouw. Daarom goot ik mijn grimmigheid over hem, om des bloeds wil, dat zij in het land vergoten hadden, en om hun drekgoden, waarmede zij dat verontreinigd hadden. En ik verstrooide hen onder de heidenen, en zij werden verspreid in de landen. Ik oordeelde ze naar hun weg en naar hun handelingen. Als zij nu tot de heidenen kwamen, waarheen zij getogen waren, ontheiligden zij mijn heilige naam, omdat men van hen zeide: deze zijn het volk des Heren en zijn uit zijn land uitgegaan. Maar ik verschoonde hen om mijn heilige naam, die het huis Israëls ontheiligde onder de heidenen waarheen zij gekomen waren. Daarom zeg tot het huis Israëls: zo zegt de Heere, Heere. Ik doe het niet om uwentwil, gij huis Israëls, maar om mijn heilige naam, dien gij lieden ontheiligd hebt onder de heidenen, waarheen gij gekomen zijt. Want ik zal mijn grote naam heiligen, die onder de heidenen ontheiligd is, dien gij in het midden van hen ontheiligd hebt. En de heidenen zullen weten dat ik de Heere ben, spreekt de Heere, Heere, als ik aan u voor hun ogen zal geheiligd zijn. Want ik zal u uit de heidenen halen en zal u uit al de landen vergaderen, en ik zal u in uw land brengen. Dan zal ik rein water op u sprengen, en gij zult rein worden van al uw onreinigheden, en van al uw drekgoden zal ik u reinigen. En ik zal u een nieuw hart geven, en zal een nieuwe geest geven in het binnenste van u. En ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen, en zal u een vlezen hart geven. En ik zal mijn geest geven in het binnenste van u. En ik zal maken dat gij in mijn inzettingen zult wandelen en mijn rechten zult bewaren en doen. En gij zult wonen in het land dat ik uw vaderen gegeven heb. En gij zult mij tot een volk zijn en ik zal u tot een God zijn. En ik zal u verlossen van al uw onreinigheden. En ik zal roepen tot het koren en zal dat vermenigvuldigen, en ik zal geen honger op u leggen. En ik zal de vrucht van het geboomte en de inkomst des velds vermenigvuldigen, opdat gij de smaadheid van de honger niet meer ontvangt onder de heidenen. Dan zult gij gedenken aan uw boze wegen en uw handelingen, die niet goed waren, en gij zult een walging van uzelf hebben over uw ongerechtigheden en over uw gruwelen. Ik doe het niet om uwentwil, spreekt de Heere, Heere. Het zij u bekend. Schaamt u en wordt schaamrood van uw wegen, gij huis Israëls. Alzo zegt de Heere, Heere: ten dagen als ik u reinigen zal van al uw ongerechtigheden, dan zal ik de steden doen bewonen en de eenzame plaatsen zullen bebouwd worden. En het verwoeste land zal bebouwd worden, in plaats dat het een verwoesting was, voor de ogen van een ieder die er doorging. En zij zullen zeggen: dit land dat verwoest was, is geworden als een hof van Eden. En de eenzame en de verwoeste en verstoorde steden zijn vast en bewoond. Dan zullen de heidenen die in de plaatsen rondom u zullen overgelaten zijn, weten dat ik, de Heere, de verstoorde plaatsen bebouw en het verwoeste beplant. Ik, de Heere, heb het gesproken en zal het doen. Alzo zegt de Heere, Heere, daarenboven zal ik hierom van het huis Israëls verzocht worden, dat ik het hun doe. Ik zal ze vermenigvuldigen van mensen als schapen, gelijk de geheiligde schapen, gelijk de schapen van Jeruzalem op hun gezette hoogtijden. Alzo zullen de eenzame steden vol zijn van mensenkudden. En zij zullen weten dat ik de Heere ben.
Op deze zondaggemeente tussen Hemelvaart en Pinksteren, die ook wel de Weeszondag wordt genoemd, wil ik zowel vanmorgen als vanavond vanuit het Oude Testament stilstaan bij de persoon en het werk van de Heilige Geest. Vanmorgen vooral de persoon van de Heilige Geest en vanavond vooral een aspect van het werk van de Heilige Geest. Vanmorgen wordt Gods woord bediend vanuit Ezechiël 36, vers 25 tot en met 27 en vanavond vers 31. Dus vanmorgen vers 25 tot en met 27 en vanavond vers 31. Ik lees met u de woorden van vers 25 tot en met 27. Dan zal ik rein water op u springen en gij zult rein worden. Van al uw onreinigheden en van al uw drekgoden zal ik u reinigen. En ik zal u een nieuw hart geven en zal een nieuwe geest geven in het binnenste van u. Ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen en zal u een vlezen hart geven. En ik zal mijn geest geven in het binnenste van u. Ik zal maken dat gij in mijn inzettingen zult wandelen en mijn rechten zult bewaren en doen. U hebt gelijk vanmorgen, gemeente, wanneer u bij uzelf denkt, met deze tekst kun je wel drie preken houden, dat klopt. U heeft gelijk. En daarom zal ik vanmorgen vooral me concentreren op dat ene woordje ik, met een hoofdletter. De Heere. Dat betekent dat we verschillende aspecten van de tekst van vanmorgen, bijvoorbeeld het stenen hart en het vleeshart, daar zou je al de preek over kunnen houden, wel kort zullen aanstippen, maar er wel ook aan voorbij zullen gaan. Goed, Gods woord wordt bediend onder het thema Gods belofte van de Heilige Geest. Gods belofte van de Heilige Geest. Dat wordt beloofd aan onheiligen, het wordt beloofd door de Heilige en het wordt beloofd om te heiligen. Dus beloofd aan onheiligen, beloofd door de Heilige en beloofd met het oog op de heiliging of op het heilige. Het is goed vanmorgen, gemeente, om even stil te staan bij de persoon achter deze woorden Ezechiël. Dat hebben we nodig ook om de tekst zowel vanmorgen als vanavond te kunnen begrijpen. Hij is in zekere zin ook wel uniek te noemen. Bij mijn weten is het de enige profeet die niet in Israël, maar ver bij Israël vandaan in het buitenland door God werd geroepen. Het gebeurde niet tijdens een vakantiereis. Of dat Ezechiël op zakenreis was, dat de Heer hem daar riep. Hij is meegenomen met de eerste groep ballingen en hij verblijft op dit moment al verschillende jaren aan een van de zijrivieren van de rivier de Nipoer, waar hij te werk is gesteld. Hij bewoont een huis en dan zien we hem ook meteen iets heel concreets zichtbaar worden. Zijn tijdgenoot Jeremia, die op hetzelfde moment ook preekt, maar dan in Jeruzalem, had in een brief al de opdracht gegeven aan de ballingen, waaronder dus Ezechiël, om in Babel huizen te bouwen en die te bewonen. Met andere woorden, jullie zullen daar lang moeten blijven. Men bereid je er maar ook op voor dat jullie niet alleen zullen blijven, er komt straks nog een groep. Dat was de duidelijke boodschap van Jeremia. Ezechiël behoort bij de stam van Levi. En dat betekent dat hij priester is. En niet zomaar een priester, anders word je niet door de bezettende macht meegenomen in ballingschap. Zo goed als zeker heeft Ezechiël op jonge leeftijd een belangrijke positie bekleed in Jeruzalem. Dat was ook de tactiek van de bezetters. Een belangrijke mens met een hoge functie mee te nemen, waardoor je een samenleving figuurlijk gesproken onthoofd. De leiding haal je weg. Het volk dat blijft, dat moet voor je werken, die mergel je uit, zodat ze ook niet meer in staat zijn om zich te kunnen organiseren. De mensen, het kader die dat kan, heb je weggehaald en ze alleen nog maar voor je gaan werken. Op jonge leeftijd waarschijnlijk al een verantwoordelijke positie in Israël, en dat maakte Ezechiël dus ook tot kandidaat om meegenomen te worden. Of hij de Heer al vreesde toen hij weg werd gevoerd, we weten het niet. In ieder geval roept God hem. Na een aantal jaren in ballingschap verkeerd te hebben, roept de Heer hem. Hij wordt naast priester ook profeet. Maar dat wil niet zeggen, gemeente, dat hij zijn afkomst verloochent. Op allerlei momenten, ook in het Bijbelboek Ezechiël, is te merken dat hier een priester aan het woord is. Ik denk alleen maar aan die bekende hoofdstukken, hoofdstuk 40 tot en met 48, waarin Ezechiël dat tempelvisioen krijgt van de Heer en heel nauwkeurig beschrijft hoe die nieuwe tempel die eens zal herrijzen uit het stof, uit het as, uit de puinhopen eruit zal gaan zien. Maar ook het Bijbelboek zelf is doorspekt met allerlei woorden, beelden die ontleend zijn aan de tempel. Ezechiël is ook getrouwd. En hij moet op jonge leeftijd zijn vrouw verliezen. God kondigt dat trouwens ook aan. Dat hij zijn vrouw, de Heere, zegt van haar de lust uwer ogen weg zal nemen. En de Heere geeft daarbij tegen zijn eigen gebod in het bevel om niet te rouwen. Ezechiël, en dat klinkt hard in onze oren, mag er geen traan om laten. Geen rouwkleding aandoen. Geen rouwperiode aanhouden. Hij moet doen alsof er niets is gebeurd. En verder gaan met zijn dagelijks leven. Waarom wel, dat maakt de Heer ook duidelijk. Want kort na het sterven van zijn vrouw valt de stad Jeruzalem. En God laat daar geen traan over. Het doet hem ogenschijnlijk helemaal niets. Het grijpt hem niet aan. Dat zijn stad, zijn huis, zijn altaar, zijn kandelaar wordt afgebroken, weggeroofd of wordt verbrand. Zo is deze man niet alleen met zijn mond, maar ook met zijn leven profeet. Prediker van het woord. In het nalaten van het rouwen om zijn vrouw beeldt Ezechiël uit dat God het ook nalaat om te rouwen over zijn vrouw, zijn volk Israël. Dat zegt natuurlijk ook iets over het unieke, gemeente, in deze periode. Dat God ingrijpt en zijn volk in ballingschap doet. Dat komt natuurlijk niet uit de lucht vallen. Dat heeft de Heere niet sinds gisteren aangekondigd. Daar zit een hele geschiedenis achter van jarenlang waarschuwen, eeuwenlang waarschuwen zou je kunnen zeggen, door verschillende collega's die Ezechiël als profeet al lang zijn voorgegaan. Ezechiël moet het woord van God verkondigen. En als de stad is gevallen, die boodschap wordt dan ook letterlijk gezegd in Ezechiël, is gevallen, dan slaat in één keer de toon van het Bijbelboek om. Voor die tijd waren donkere tonen, onheilspellende tonen, zware en zwarte beelden die Ezechiël namens de Heere moet brengen om ook de ballingen in Babel alle hoop op herstel, op een nieuw begin te ontnemen. Die verwachting leefde er dus. Men zuchtte wel onder de ballingschap, maar men koesterde nog steeds de hoop dat het uiteindelijk wel zou meevallen. Dat God niet zou doen wat hij had gezegd, namelijk om heel het volk weg te nemen, heel de stad in puin te leggen, heel de tempel af te breken. Maar als dat dan een feit is geworden, dan eindigt de boodschap in de prediking van Ezechiël niet. Dat heeft me ook wel ergens, gemeente, verrast. Mag ik het dus heel eenvoudig zo zeggen? De Heere zorgde er zelf voor dat het Bijbeltje meeging de ballingschap in. Niet door een profeet mee te laten voeren, maar door ver buiten Israël te bewijzen dat hij de God van de ganse aardbodem is. En in dat land, ver buiten Israël, in het huidige Irak, een profeet te roepen en in zijn dienst te nemen. Ik stip dat maar heel even aan, gemeente, ook met het oog op Pinksteren. Ik denk dat wij het werk van de Heilige Geest vaak onderschatten. En begrenzen tot de muren van een kerkgebouw. Of tot een huiskamer waar de Bijbel nog open gaat. Laat het ons gebed zijn. Juist ook met het oog op hem of haar die ver buiten Gods woord is afgedreven. En misschien ook wel ver buiten uw bereik is terechtgekomen, voor u onbereikbaar is geworden. Dat hij daarmee niet valt buiten de rijkwijde van de Heilige Geest. Denk maar aan de gelijkenis van de verloren zoon. Op een plaats waar wij met de grote boog omheen lopen. Tussen de varkens. Werkt de Heilige Geest. Laten we die verwachting meenemen, ook met het oog op de Pinksterdagen. Maar misschien denkt u op dit moment ook heel wel concreet aan een naam of namen, kinderen of kleinkinderen, ver bij God vandaan. Maar het Bijbelboek Ezechiël is een bewijs dat waar iemand zich bevindt, ook in deze wereld, als het moet, God hem weet te vinden. De Bijbel gaat mee in de ballingschap. God laat zijn volk dus niet alleen achter in het gericht, maar geeft zijn woord. En dat hij een priester roept als profeet is denk ik ook niet toevallig. Uitgelekend een van de mensen die er verantwoordelijk voor waren dat het volk Israël uiteindelijk in de ballingschap zou komen, dat waren de priesters. Wordt door God gebruikt als prediker van het evangelie. Kijk, dat Israël uiteindelijk de ballingschap ingaat, ligt niet zozeer aan de afgodsbeelden die thuis op de vensterbank stond. In de privédomein. Achter de gesloten deuren. Maar in het Oude Testament gaat de wissel om wanneer de afgodsbeelden op enig moment een plaats krijgen in de tempel. En dat kan alleen met toestemming van de priesters. En wanneer de priesters, de levieten, zowel een offer aan de God van Israël gaan brengen, als ook een offer aan de afgoden. De totale verwording. Zo gebruikt God deze priester. Als het toonbeeld van zijn genade. Hij was een van de eerst verantwoordelijken. Als priester. Voor de ballingschap. Was het niet de roeping van een priester om het woord uit te leggen? Om het volk te bewaren bij de dienst van de Heere? Om ervoor te zorgen dat de dienst van de Heer ook heilig bleef. Door niet alleen te wijzen op de zonde, maar ook de bediening van de verzoening op de juiste wijze uit te oefenen. Was het niet de taak van de priester om in leer en leven en in levenswandel het volk voor te gaan in het vrezen van de Heer? Israël gaat niet in de ballingschap vanwege de vele kroegen die er zijn in Jeruzalem. Maar omdat de tempel tot een kroeg en tot een bordeel is verworden. Daarom gaat het volk in de ballingschap. En uitgerekend uit die groep, die de verantwoordelijkheid draagt voor alles wat er mis is gegaan, roept God een profeet. Wat genade vermag. We zien dat later trouwens toch ook in het boek Handelingen. Zou toevallig zijn dat uitgerekend een van de meest strenge fariseeën door de Heere wordt geroepen om aan de heiden het evangelie te verkondigen? Ik denk het niet, gemeente. Saulus is daarin ook een voorbeeld, ook heel persoonlijk. En hij is zich daarvan ook bewust. Mij, de allergrootste der zondaren, is genade, barmhartigheid geschied. Laten we dat ook lezen tegen die achtergrond. Nu Ezechiël moet roepen, preken, het woord laten klinken. En dat doet hij. En daarin verloochent hij zijn afkomst niet, ook niet in onze verzen. Als hij spreekt, ik kijk even met u naar de woorden, in vers 25, dan zal ik rein water op u springen. En gij zult rein worden van al uw onreinigheden, van al uw drekgoden zal ik u reinigen. U ziet dat hier in dit vers 3 keer het woord rein staat. En we moeten dat niet plaatsen, gemeente, tegen de achtergrond van nou zuiver water tegenover vies water. Water wat je kan drinken en water wat modderig is, waarvan je alleen maar zegt, nou dat kunnen we misschien wat te drinken geven aan de beesten. Maar dan is het ook wel eigenlijk voldoende geweest. Nee, als de Ezechiël het spreekt over rein water, dan klinkt daar in zijn achtergrond mee. Onder ons zijn de verschillende die wel eens in Jeruzalem zijn geweest. Ook bij de tempelplaats, wat nu zo in het nieuws is. En als u een rondleiding heeft gedaan met een van de gisten, dan zult u waarschijnlijk ook geweest zijn in de gangen onder dat complex. En dan zal men u getoond hebben dat daar allerlei grote waterreservoirs zijn, waar water wordt opgevangen in de regenperiode. Zodat in de droge maanden, wanneer er geen druppel valt, er voldoende water is, zowel in de stad, maar ook voor de priesters. Want iedere keer als zo'n priester dienst had, moest hij eerst voordat hij de tempel binnenkwam zich reinigen. Dat was niet omdat ze thuis zichzelf niet wasten. Dat deden ze. Omdat God dat had geboden in zijn woord. Ook hygiëne thuis. Maar dat was om duidelijk te maken en ook zichtbaar te laten zien dat je niet zomaar het heiligdom van God binnenstapte. Maar dat je jezelf moest wijden, toewijden, reinigen. Wel, dat beeld, rein water op u springen, dat gebruikt de profeet. En eigenlijk komt dat gebruik, gemeente, ook voort uit het ontstaan van Israël. Toen het volk door de Heere werd geroepen uit Egypte en het in de woestijn zich verzamelde rondom de berg Sinai om in een verbond met de Heere te treden, was het Mozes die ook het volk ging reinigen. Allerlei offerdieren waren geofferd, het bloed was opgevangen en wanneer Mozes dan daar staat voor dat volk, dan pakt hij handenvol met bloed en hij sprengt dat, hij staat letterlijk in het Hebreeuws, hij smijt dat over het volk uit, zo ver mogelijk. Met andere woorden, iedereen moet eigenlijk met bloed besprenkeld worden. Geheiligd worden. Rein worden. Voordat God tot dit volk gaat spreken. En voordat de Heere met dit volk verder trekt, moet het eerst helemaal geheiligd, gereinigd worden door de Heere. Alles van het verleden moet afgewassen worden door het bloed van het lam. En tegelijkertijd moet het volk zich bewust zijn dat alleen door dat bloed, door de losprijs van het lam, God met dit volk omgang kan en wil hebben. Dat bloed reinigt van schuld en dat heiligt tot God. Dat werd voortdurend herhaald door de priesters. Maar ook door andere mensen in het dagelijks leven, wanneer je zelf de tempel inging, moest je jezelf ook eerst reinigen. Waren er grote offerfeesten geweest, waar meer dan 2.500 lammeren werden geslacht, dan moest de tempel geheiligd worden. Keer op keer moest Israël zich er bewust van zijn dat de dienst van de Heere een heilige dienst is. En nu klinken deze woorden in de ballingschap. Tussen dat eerste moment bij de Sinaï en hier liggen eeuwen. Van onheiligheid. Want dat maakt nog wel verschil, gemeente. Of dat je in geestelijk opzicht wat toeten nog blazen weet. Of dat je opgroeit binnen het verbond. Met het woord. Gewoon ben om naar de tempel te gaan. Ik trek het maar door naar de kerk te gaan. En dan eruit wordt gezet. God zet zijn volk eruit. Slaat vervolgens eigenhandig, zoals de Heere dat zelf zegt, zijn huis tegen de grond. Rukt de kroon van Israël van het hoofd en smijt dat op de grond, Psalm 89, en vertreedt het in het stof. Dan krijgt het woord heilig opeens een hele andere klank. Dan zijn het niet meer de zonden die ik in mijn onwetendheid gedaan heb, omdat ik niet wist wie de Heere was en nog nooit Gods woord heb gelezen. Maar dan krijgt het woord heilig opeens een hele concrete klank. Dan moet ik ook geheiligd worden van de zonde van het ongeloof. Van nalatigheid. Van zondigen tegen beter weten in. Ik maak aan het slot van dit eerste punt, gemeente, een paar hele concrete lijnen. In de eerste plaats deze lijn, en laten we dat zowel vanmorgen als vanavond in de gaten houden. In de eerste plaats gaat het hier letterlijk om het volk Israël. De belofte dat de Heere het volk zal halen uit alle landen waarheen ze zijn gezonden, ligt nog open en voltrekt zich op dit moment. Dat geldt ook voor het volgende hoofdstuk, hoofdstuk 37. God zal zijn volk straks bezoeken. Hij zal het stellen in eer, herstellen. Er zal een geestelijke opleving komen onder het Joodse volk, die zijn weerga niet kent in de geschiedenis die achter ons ligt. Dat geldt ook voor deze woorden. Dat de Heere zijn volk dan zal heiligen. Het stenen hart van ongeloof en verzet zal wegnemen. De vlezen hart en kinderlijke vrezen zal leggen in het volksleven. Maar wij mogen met recht deze woorden ook toepassen op onszelf. Omdat wij uit de heidenen door God verkiezende genade ingelijfd zijn in het verbond dat God met Israël heeft opgericht. En we, zoals het Nieuwe Testament dat zegt, mede-erfgenamen der belofte, medeburgers van het huisgezin van God zijn geworden. Maar al ben je een mede-erfgenaam van die belofte, dat is de tweede lijn. Al behoor je krachtens je doop bij het huisgezin van God, dan nog kun je diezelfde beweging maken die hier het volk heeft gedaan, door te zeggen, wijk van mij. Aan de kennis van uw wegen heb ik geen lust. Dan nog kun je in de kerk zitten met een stenen hart. Dan nog kun je handen vouwen en voor de vorm meedoen. En dat is goed, maar niet genoeg. En daarmee God ontheiligen. Want hoe kijkt de Heere er nou tegen? Als je vanmorgen hier in de kerk zit of thuis, terwijl je toen we baden wel voor de vorm misschien je handen vouwde en je ogen dicht deed. Maar je hart was er helemaal niet bij. Is er eigenlijk nog nooit bij geweest. Omdat je de Heere niet lief hebt. Hem niet vreest. U zit vanmorgen niet op neutraal terrein. Ik zeg dat niet, gemeente, om u weg te jagen. Dat begrijpt u vanmorgen wel. Maar onbekeerd zitten in de kerk is levensgevaarlijk. Dat doet wat met je. En op een gegeven moment worden de woorden vertrouwd. Luister je op de klank af. Heb je daar een bepaald gevoel bij? Nou, dat is de ene keer wat beter dan de andere keer. En zo kabbel je door het leven. Maar ondertussen gaat dat proces van verharding, van dat verstenen van het hart, door. En dat plaats je schuldig. En ergens begrijp je dat, denk ik, ook wel. Als de Heer nou al 10, 15, 20 jaar oprecht bewoog zijn genade aanbiedt. Je 10, 20, 30 jaar misschien wel heel beleefd. Dat afwijst. Dat doet dat met u. Dat doet ook wat met de Heere. Dan komt er toch een moment dat de Heere zegt, je wilde niet. Kijk, en voor u, Niet voor Gods kinderen vanmorgen. Voor u is deze belofte bedoeld. Dat God dan tegen u onheilige zegt, ik wil rein water springen. Om u ook van die zonde te heiligen. De zonde van het ongeloof en van het verzet. Want als dat volk straks terugkomt uit de ballingschap, dan komen ze niet terug met een blanco attest. Waarop geen aantekening staat. Maar dan komen ze terug met het verleden. Dat hun toekomst voortdurend tekent. Dat het genade is. Dat God die belofte ook vervuld heeft. En dat de Heer met dit volk verder is gegaan. Dat hij dat doet om wie hij is. En niet om wie zij zijn. De derde lijn, en dan maken we de stap naar het tweede punt. En die lijn wil ik heel kort trekken. Als je nou vanmorgen zit te luisteren, terwijl je weet mijn hart is van steen. Ik krijg het voor geen centimeter mee. Leg dat dan in de belofte van dit woord. Spreek de Heer er gewoon op aan. Heer, dit ben ik. Stenen hart. U belooft het. Ik wil het wegnemen. Ik wil het reinigen. Ik wil het heiligen. Ik doe het om mijn naams wil. Dat is het tweede punt. Kijkt u maar even met me mee naar de tekst. Daar staat, ik zal u een nieuw hart geven en een nieuwe geest geven in het binnenste van u. Ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen en ik zal u een vlezen hart geven. Het gaat mij in dit tweede punt vooral om dat woordje ik. Nog niet eens om wat de Heer allemaal belooft. Stenen hart wegnemen en een vlees hart ervoor in de plaats geven. Nieuwe geest geven in het binnenste. Maar om dat woordje ik, daar is trouwens wat mee aan de hand. Als u deze belofte van Ezechiël 36 gemeente legt binnen het geheel van het Oude Testament, dan valt meteen iets op wat je hier niet leest en bij de andere plaatsen wel. Als de Heere genade en hel belooft in het Oude Testament, dan laat de Heere voortdurend merken door allerlei woorden en beelden dat hij dat echt meent. Dat de Heere bewogen is. Dat het opkomt vanuit zijn hart. En dat de Heere met eerbied gesproken alles in de strijd werpt. Om een zondaar ervan te overtuigen dat hij het echt meent. Hoe vaak valt dan niet het woord ontferming, barmhartigheid, goede tierenheid, langmoedigheid, trouw, liefde, verbond enzovoort. Maar al die woorden ontbreken in dit gedeelte. Het lijkt wel, en zo merkt iemand dat ook op, het lijkt wel alsof de Heer hier onbewogen is. Dat hij door Ezechiël een zakelijke boodschap meegeeft. Ik doe het. Waarom? Omdat ik het doe. Zoals een directeur heel kil en zakelijk de orders kan uitvaardigen. Op een gegeven moment tegen je zegt, nou, nu ga je maar aan het werk. Dat je wegloopt en daar jezelf denkt, nou, moet dat nou zo? Hoe komt het dat God hier ogenschijnlijk onbewogen is? Dat is een rare vraag, gemeente. Op deze kansel, dat weet ik zeker. Zolang deze gemeente bestaat, is dat voortdurend benadrukt, de bewogenheid van de Heer. En laat dat ook zo blijven klinken. Maar we moeten vanmorgen ook het woord recht doen. Het lijkt wel alsof God hier onbewogen is. Dat heeft alles ermee te maken, gemeente, met de situatie waarin die woorden klinken. Maar daarvoor moeten we wel even terug. De kern van dit hoofdstuk is trouwens vers 22. Laten we dat woord maar even lezen. Vanaf vers 20 wil ik dan lezen. Wanneer de Heer als het ware kort samenvat wat hij bij monden van Ezechiël in de achterliggende periode heeft gebracht, geboodschapt aan Israël. En dan legt de Heere uit wat hem ten diepste dreef om Ezechiël te roepen tot het ambt van profeet en zijn woord te laten verkondigen onder de ballingen. Ik lees die woorden vanaf vers 20. Dan beschrijft de Heer het volgende. Als zij, dat is nu Israël, tot de heidenen kwamen waarheen zij getogen waren, ontheiligde zij mijn heilige naam. Omdat men van hen zeide, deze zijn het volk van de Heer en ze zijn uit zijn land uitgegaan. Maar ik verschoonde hen, ik spaarde hen om mijn heilige naam, die het huis van Israël ontheiligde onder de heidenen waarheen zij gekomen waren. Daarom zegt tot het huis van Israël, zo zegt de Heere, Heere, ik doe het niet om u het wil, gij huis van Israël, maar om mijn heilige naam, die gij lieden ontheiligd hebt onder de heidenen waarheen gij gekomen zijt. Wat de Heere zegt is het volgende. Ik moet het dat maar gewoon even heel concreet voorstellen, gemeente. Op enig moment sloegen die vijanden van Israël toe, roofden Jeruzalem leeg, de stad werd platgebrand. Voor de tweede keer, en nu dus ook het grootste gedeelte, werd een volk weggevoerd in de ballingschap. En dat riep het nodige op bij de buren. Bij Moab, Edom, Egypte, Tyrus, Sidon. Die stonden toe te kijken, sommigen deden zelfs mee. En die zeiden tegen elkaar, wat is dat nou voor een God? Die laat dit allemaal zomaar gebeuren. Waar is die eigenlijk? Moet je zien wat hier gebeurt. Zijn huis wordt helemaal kort en klein geslagen. Altaar wordt ontheiligd. Om een voorbeeld te noemen, Edom, die deed er gewoon mee met de val van Jeruzalem. En toen alles achter de rug was, organiseerde ze een groot feest. Precies op de plek waar het heilige der heiligen stond. Richtten ze lange tafels op. Drank kwam erop te staan. En ze vierden daar een overwinningsfeest. Natuurlijk ook heel bewust op die plaats. Duidelijk te maken dat niet alleen Israël was overwonnen, maar ook God. Ze lachten God uit. Waar is die? Hebben we daarvoor moeten vrezen, al die eeuwen die achter ons liggen? En toen het volk Israël in de ballingschap kwam, riep dat natuurlijk ook het nodig op. Jullie hier, Israël. Dat volk van die machtige God, die Egypte op zijn knieën kreeg, die zo vaak op een bijzondere manier ingreep. Is die God dood? Leeft hij niet meer? Heeft hij afstand van jullie genomen? Kijk, zegt de Heer, dat hoorde ik ook. En dat raakte mij. Niet jullie lot raakte mij. Want jullie kregen wat je had verdiend. En ik had geen medelijden met jullie. Je was ervoor gewaarschuwd. Het ging niet aan mijn hart. Het geschrei en het gehuil van al die kinderen en vrouwen. Nee, net als dat ik zei tegen Ezechiël, als je vrouw sterft, laat geen traan. Zo liet ik er ook geen traan om. Toen jullie vrouwen en jullie kinderen en jullie mannen stierven. Maar toen de heidenen zeiden, is de God van Israël dood. Toen werd ik geraakt in mijn eer. Er vallen nu ook wat puzzelstukjes op hun plek, gemeente. Dat de Heere hier niets van zijn bewogenheid laat zien, is ook om te voorkomen dat Israël denkt dat God vanuit medelijden gaat handelen. Dat de nood onder Israël zo groot was geworden, dat de Heer op enig moment dat niet langer kon aanzien, dat kon hij niet langer verdragen, en daarom moest ingrijpen. Nee, hoe groot die nood ook was, de schuld was nog groter. Hoe erg dat verdriet ook was, de zonde ging er vele malen overheen. Houdt u dat trouwens in de gaten? We hebben niet een God, gemeente, die medelijden heeft met ons om wie wij zijn. Wij zijn geen slachtoffer. God plaatst ons schuldig. Stelt ons verantwoordelijk. We komen bij de Heere niet weg met de opmerking, daar kon ik niets aan doen, want zo ben ik nou eenmaal. En eigenlijk weet je dat zelf ook wel. Dat dat maar een doekje voor het bloeden is. Nee, als God nu gaat handelen, dan doet hij dat, en dat is de kern van vers 21, om wie hij is, om zijn naam. God wordt in zijn eer aangetast. En dan raak je hem niet in zijn gevoel, zodat hij medelijdend wordt. Dan raak je hem in zijn hart. En dat roept Gods welbehagen, zijn bewogenheid op. Kijk, dat gaat nou schuil achter dat ene woordje ik. Ik zal. Waarom? Omdat ik het doe. En waarom doet u het, Heere? Ik doe het om mijn naam. Trek even de lijn naar voren, gemeente. Dat is nou ook de reden waarom we kunnen en mogen toeleven naar de dagen van Pinksteren. Waarom we terugkijkend ook stil konden staan bij het kruis op Golgotha. Mochten blikken in het geopende graf in de hof van Jozef en Arimathea. Ons mochten verwonderen over de gave van Gods liefde, buigend over de kribbe in Bethlehem. Omdat God dat heeft gedaan. Daarom. En waarom deed de Heere dat? Om zijn naam. Om wie hij is. Mag ik vanmorgen gewoon eens wat lijnen gaan trekken, gemeente? In de eerste plaats deze lijn. Heeft u de Heere daar al eens een keer in? Mag ik het dus zo zeggen vanmorgen? In geprikkeld. Als nou het ontdekkende werk van de Heilige Geest ook in jouw leven langzaam maar zeker door begint te breken. En één voor één al die verontschuldigingen worden weggehaald. En waarachter je probeerde weg te schuilen. Eerst omstandigheden, misschien wel aan de ander, toen viel het wel mee. Maar langzaam maar zeker kom je alleen te staan voor God en krijg je de schuldbrief thuis. Word je verantwoordelijk gesteld voor de Heer. Zodat je wel kan begrijpen dat heel Sliedrecht, met name dat deel wat van de Heer nog nooit heeft gehoord, makkelijker kan zalig worden dan jij. Omdat zij gezondigd hebben in hun onwetendheid. En jij tegen beter weten in. Dat dat schuld gaat worden. Niet wat je hebt uitgehaald, maar hoe je, hoe je was tegenover de Heere onder de prediking van het evangelie. Toen kwam die stenen hart toch open te liggen. Al die woorden van liefde, barmhartigheid, genade, ontferming, ketsten daarop af. Wat kan er dan een troost zijn, gemeente, ik hoop dat u begrijpt wat ik bedoel nu, dat God hier, als het om de kern gaat, zegt, ik toon niet meer mijn bewogenheid, want daarmee was die niet te bewegen. Ik laat zien waarom ik handel, dit komt nou op vanuit mezelf. Ik doe het om een naamswil. Ik doe het niet om uwentwil, gij huis van Israël, maar ik doe het om een eer. Dat je daar nou vanmorgen de Heer op mag aanspreken. Met dat stenen hart. Want als er nog een verandering komt, dat van Gods kant moet komen. En waarom zou de Heer trouwens uw stenen hart niet willen wegnemen en daar een vlezen hart voor in de plaats willen leggen? Als we hem daarop mogen wijzen, Heer, dat gaat toch om u. Om uw eer. Om uw naam. Het geloof, gemeente, grijpt zich daarop vast. Het geloof wordt vertederd door Gods bewogenheid, maar het leert rusten in wie God is. Houdt u dat goed scherp? Het geloof wordt vertederd door Gods bewogenheid, maar het vindt zijn houvast, zijn rust uiteindelijk in wie God is. In Gods eer. In Gods wezen. Ik doe het om mezelf wil, zegt de Heer. Kijk, dat is eigenlijk ook al alleen het enige wat hier overblijft. Honderden kilometers bij Jeruzalem vandaan. Tempel in puin. Geen altaar meer. Geen offer meer. Geen dienst der verzoening meer. Geen priesters meer. Dan houden we alleen maar God over. Mag ik dat vanmorgen zo eens aan je vragen? Is dat ook jouw ontdekking geworden? Als je kijkt in je leven, alles in puin. Wat is je God overhoudt? En dat dat uiteindelijk ook jouw hoop en verwachting is. Waardoor je iedere keer weer terugvalt op het woord van de Heere en hier ook je vinger bij wil leggen. Zo mag je de Heere dan toch kennen, of niet? Al sta je voor je gevoel er nog helemaal buiten. Maar je hebt God mee. Dan maken we stapgemeente naar het derde punt. En dat is ook een beetje voorsorteren op de prediking van vanavond. Ik kijk even met u naar het laatste vers. En er staat in vers 27. Ik zal mijn geest geven in het binnenste van u. Ik zal maken dat gij in mijn inzettingen zult wandelen. In mijn rechten zult bewaren en zult doen. Ik zei het al, Ezechiël is priester. We zien dat in vers 25, dat beeld van dat reine water, dat heeft niks te maken met brakwater of zoetwater, drinkwater of vuilwater. Dat heeft alles te maken met de tempeldienst, het heilige aan de Heer. In de middelste vers laat de Heer duidelijk zien dat het niet alleen in de buitenkant zit, maar ook in de binnenkant. Stenen hard wegnemen, vlees hard geven. Maar daarmee is het werk van de Heer dus niet af. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, vers 26 en 27 schuiven in elkaar over. Wanneer de Heer in vers 27 gaat spreken over zijn geest. Mijn geest geven in het binnenste. Je mag ook zeggen in het hart van u. Laten we uitkijken, gemeente, dat we de dingen uit elkaar gaan trekken. Komt dat wel eens tegen, hè, dat er eerst gezegd wordt, nou je moet eerst bekeerd worden, eerst de vleeshart en dan pas de heilige geest. Nee, als God gaat werken in ons leven, dan werken er drie. Samen op. Tegelijk. De een werkt niet los van de ander, ook niet in de wedergeboorte. Alle drie werken ze samen tegelijk op. Ken ik ze dan alle drie tegelijk? Nee. Dat laten we maar aan de Heere over. Maar we moeten niet uit elkaar gaan halen wat de Heere voortdurend bij elkaar wil houden. Het gaat om God, gemeente. Ook om de eer, om de eenheid van God. Vandaar dat we kunnen zeggen, het grijpt als het ware in elkaar in. Je Heilige Geest wordt door de Heere zelf erin gelegd. Ik vind het een heel mooi beeld, gemeente. Ik wil het nog even in één keer met u lezen. Daar staat, ik zal mijn geest geven. Daar kunnen we natuurlijk helemaal in fout in gaan door te zeggen, kijk, de Heilige Geest is hier passief. Het wordt gegeven door God en pas wanneer die in het hart van iemand is, dan gaat hij werken. Zo bedoelt de tekst het niet. Nee, de Heer wil duidelijk maken dat de Heilige Geest door God wordt gegeven, omdat het een daad van God is. Het is Gods werk. Die geeft zijn geest. Zoals op de Pinksterdag de geest door God werd uitgegoten. En God door de Heilige Geest de harten vervult. Er is de geest geen dienstknecht van God. Maar hij verheerlijkt God en God verheerlijkt hem. Wat is dat machtige, gemeente? Dat Gods geest gegeven wil worden door God zelf. Een mens die tegen God hebben gezondigd. Daar moet je eens over nadenken. Dat God zijn geest wil geven aan mensen die tegen God hebben gezondigd. En dat de Heere de Heilige Geest geeft in het hart. Om dat onheilige leven heilig te leren leven. We kunnen dat vanmorgen van twee kanten aanvliegen. Je kan natuurlijk vanmorgen zeggen, ja dominee, ik begrijp het ook wel. Als je kijkt naar je eigen leven en ziet wat je ervan terecht brengt, dan is het alleen maar het werk van de Heilige Geest. Hoe leer ik anders oprecht bidden? En hoe leer ik anders de Heere vrezen? En hoe leer ik de Heere anders van harte liefhebben? Dat moet toch ook alleen maar gaan door de Heilige Geest. En ik geef u natuurlijk meteen gelijk. Maar mag ik vanmorgen aan het einde van de preek nou eens aan Gods kant gaan staan? En u er ook op wijzen dat in het geven van de Heilige Geest nog steeds geldt, ik doe het niet om u. Dus ook nog niet eens met het oog op je ongeloof, je verdorven bestaan, je geesteloosheid, je hardheid. Ik doe het om mijn grote naamswil. Dat God daaruit handelt, vanuit zijn welbehagen, onbegrijpelijk, onverklaarbare liefde. Kijk, dan wordt Pinksteren, ondanks dat we het mogen verwachten in de weg van de belofte, een wonder. Midden in die onheilige stad Jeruzalem giet God zijn geest uit. En laat als eerste de boodschap klinken aan hen waarvan Petrus zegt, die gij gekruisigd hebt. Onheilig. Waarom doet God dat? Om zijn naamswil. Maar dan mogen we het vanmorgen ook smaller trekken naar ons eigen leven. Waarom laat de Heilige Geest, waarom laat God de Heilige Geest nou werken in uw en mijn hart en leven? Dat doet hij in de eerste plaats om zichzelf wil. Omdat hij dat wil. Omdat hij toewerkt in de heiliging naar zijn eer. Naar de verheerlijking van zijn deugd. En dat leert mijn hart in de heiliging nou bijvallen. Dan ga ik God groot maken. Niet meer om wat hij heeft gedaan in mijn leven. Hoe bijzonder dat misschien ook was. Maar om wie hij is geworden in mijn leven. Dan blijft alleen maar God over. Amen.